In aflevering 12 praten we met Tanja Kok. Als model vloog zij de hele wereld rond. Maar na een schitterende carrière moest er dan toch keuzes gemaakt worden. Dit is Kan Niet, Bestaat Niet.
Tanja Kok, is dat een modellennaam? Is dat een goede naam om voor een model?
Nee, die achternaam is natuurlijk vreselijk. Ja, dus die probeerde ik wel zoveel mogelijk te vermijden. Helemaal toen ik in het buitenland ging werken. Dus nee, Tanja Kok is niet de beste naam om te hebben.
Toen jij dat ging doen, dacht je daarover na? Is dat deel van...
Nou, ik merkte wel dat ze dan bij een modellenbureau mij maar Tanja K. noemde. Of gewoon die achternaam weglieten.
Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik er hier gisteren over nadacht, daar heb ik er wel over nagedacht. En toen later dacht ik van, oh, Kok, ja. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal handig.
Nou, en in Nederland heb je dan ook nog dat mensen heel vaak vragen, hoe spel je dat eigenlijk door baantje, COCK? Dus ik denk, ja, dan had ik het toch wel gezegd als het anders was.
Heeft ze die wel eens tegengezeten, die naam?
Nou, dat zozeer niet, maar ik vind het niet ideaal.
Nee, niet ideaal. Oké, Tanja, we hebben net eigenlijk al een voorgesprek gehad van anderhalf uur, wat al een podcast op zich was, maar goed, dat is voor een andere keer. Jij bent model. Stop je ooit met model zijn? In de zin van gevoel, uiterlijk? Ik zal een andere vragen. Gaat een model ooit uit, Tanja?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat wel een soort van gebeurd is. Alleen zit er iets in je dat je dus eigenlijk altijd wel heel goed kan. Wat je zo kan geven. Dus als ik nu een fotograaf voor me heb, kan ik nog steeds zo die ene foto geven. Ja. Maar het is niet meer mijn hoofdberoep of doel.
Nee. Wat was je allereerste baantje waarmee je iets verdiende? Je allereerste baantje?
Mijn allereerste baantje was bij de groenteboer toen ik 13 jaar oud was. En gewoon in het weekend werken.
Ja.
Ja, vanaf ik heel jong ben heb ik altijd eigenlijk willen werken. En ik vond dat veel leuker dan school.
Ja. Ja. Het gesprek gaat niet echt over het modellen zijn. Maar wanneer ontdekte jij dat je model kon zijn?
Nou, ik lieg net eigenlijk, want jij zegt allereerste baantje. Ja. Maar ik zat in de klas bij Menno. En Menno, zijn vader, was fotograaf.
Oh.
En Menno wilde zelf ook fotograaf worden. En wij waren 7, 8 jaar oud. En toen zei hij, kan ik misschien foto's van je maken? En toen heeft hij foto's van mij gemaakt. En dat was leuk om te doen. En zijn vader die kwam toen via kwamen er altijd wat kleine klusjes. Dus door hem ben ik eigenlijk kindermodellenwerk gaan doen. Dat is wel zo. En uiteindelijk is het verhaal zo mooi geworden dat Menno ook daadwerkelijk fotograaf is geworden. En ik later natuurlijk model. Dus dat was wel mijn eerste baantje waarin ik geld ging verdienen. En toen later heb ik nog bij de groenteboer gewerkt. Okay. Maar zo begon het wel.
Nou zeg je iets. Later werd ik model.
Ja, is toen dat, werd ik echt model, ja, laat ik het zo
dat,
zeggen.
Is dat iets wat je wordt of wat je bent? Want dat vraag ik me zo af, want ik vind het wel een groenteman word je, buschauffeur word je, maar een model, dat moet je het ook in je zitten. He, jij wordt gevraagd als heel jong meisje, nou ja, ik denk als jonge meid wil je wel graag dat soort dingen doen, dat is dan zo'n idyllisch prinsessenachtig ding, maar voelde je dat dan al zo, misschien omschrijf ik het niet goed, maar voelde je toen al van, oh wauw. Ik kan iets.
Ik vond het toen leuk om te doen, maar ik ben altijd wel van mening, als je iets echt wil, moet je vol kunnen gaan.
Yeah.
En dat deed ik niet als kind, want ik vond daarnaast heel veel andere dingen leuk.
Yeah.
En toen, toen ik wat ouder was, kwam het echt op mijn pad om dat fulltime en internationaal te gaan doen. En toen heb ik ook echt besloten, ja, maar dan ga ik 100%. Dan is het gewoon een topsportcarrière.
Ja. Heb jij ervoor gewerkt om model te worden? Of zijn andere mensen naar je toegekomen en gezegd van, nou weet je, ik zie dit in je en we gaan dit samen doen?
Ja, dat is wel grappig hoe dat gegaan is. Ik werkte bij Jeugdjournaal. Ik heb communicatie gestudeerd en ik dacht eigenlijk, ik heb mijn droombaan, want dat vond ik toen heel fantastisch om te doen. En toen in 2010 kon ik naar Zuid-Afrika voor het WK om daar verslag te doen. En ja, ik zie je mond open gaan, want elke man denkt echt, ja, was jij bij die finale? Ja, daar was ik. En toen liep ik daar in Kaapstad over straat. En in Kaapstad is een enorme modellenmarkt. Als het hier winter is, is het daar zomer. En de mode loopt een half jaar vooruit. Dus heel veel merken willen daar hun collectie dan schieten. Dus denk aan een CNA of een H&M, zodat je niet in je bikini in de winter hoeft te staan. En die gaan allemaal daar naartoe. En daar werd ik eigenlijk van straat soort van geplukt van, zou je hier een seizoen willen werken? Een seizoen is dan wel 3 maanden. En toen heb ik aan mijn baas bij het Jeugdjournaal gevraagd van... joh, zou ik misschien 3 maanden weg kunnen? Ik was toen al 24, beetje oud voor een officiële modellencarrière. Ja. En toen zei hij, ja joh, ga 3 maanden en dan kom je daarna terug. En toen was ik daar en allerlei scouts van over de hele wereld komen dus naar Kaapstad. En week 1 was er iemand van een bureau uit Londen. En week 2 iemand van een bureau uit Frankrijk, uit Parijs. En die zeiden, kom hierna naar ons toe. En zo is het gegaan. En zo ben ik uiteindelijk 10 jaar lang gaan werken.
En... 24. Volgens mij ben je als model met 24 al oud.
Ja, ben je ook, Ja, ben je ook oud. Dus ja. Ik heb er altijd wel wat jonger uitgezien. En ik ben vooral commercieel model geweest. Wat dus inhoudt dat je mag lachen. En dat je ook niet broodmager hoeft te zijn.
Oh, lekker.
Dat scheelt alweer. Ja. Dan kan het dus op latere leeftijd. Alleen nu zien we sinds 2018 zien we enorme verschuiving in de modewereld. Hè. We zien veel meer diversiteit. We zien zwarte modellen. Oudere modellen, alles kan.
Ja.
En dat was toen eigenlijk nog helemaal niet.
Nee.
Dus dat is
jij
wel...
paste heel goed...
Op dat moment, in dat beeld van toen. Ja.
En waarom paste je? Omdat je blond...
Blond haar, blauwe ogen of groene ogen heb ik dan. Ja. Maar
goeie
en dat was dus zeg maar best wel raar. Want ik had een modellenbureau in Parijs. En dan zag je zo'n bord hangen met alle foto's van al die meiden. En dan waren de meeste meiden blond of brunet. Er hing een meisje met rood haar tussen en 1 zwart model.
Ja.
En als ik dan vroeg van ja, hoe kan dat? Zeiden ze, ja, we hebben al Naomi Campbell. Weet je, we hebben niet zoveel van dat soort meiden nodig.
Nee.
Ja, en dat is eigenlijk, nu kan je dat niet meer voorstellen, maar zo was het wel.
Toen was de handicap en nu is het eigenlijk een voordeel.
Ja.
Als je anders bent dan anderen.
Ja, ja, nu is dat dus eigenlijk een enorm voordeel. Ja.
Dus dat die transformatie heb je allemaal meegemaakt.
Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt en allemaal gezien. En maar heel positief vind ik dat ook.
Ja, super, zeker positief. Dus je bent 24 en je had alles voor een camera gestaan en dan word je van straat geplukt en dan ga je modellen. En ik heb zo'n idee bij modellenwereld dat je dan in een soort malle molen, wat een stom woord, malle molen, maar dat je in een soort wereld terechtkomt die je helemaal opslokt.
Ja, het lastige is dat je moet begrijpen dat je een product bent. En zolang je dat niet begrijpt, is het best wel pittig. Want je moet dus allerlei castings doen en je gaat allemaal langs bij klanten met een boek met foto's onder je arm. En jij bent ook dat boek met foto's. Je bent eigenlijk niets anders dan dat, want dat is het product. En dan kunnen ze jou kiezen, maar ze kunnen ook een meisje kiezen met rood haar of met bruin haar. Of nee, die er anders uitziet. Maar in het begin neem je dat natuurlijk heel persoonlijk. Want je denkt, ja, ze willen mij niet en wat is er mis met mij? Maar dat moet je dus leren. En als je daarmee om kan gaan en als je begrijpt dat je dat product bent, dan is het redelijk vol te houden. Maar toch doet het wel iets met je en ook met je zelfvertrouwen en met wie jij bent.
Het feit dat je 24 was, zie ik nu als voordeel.
Ik ook.
Dat je al een bepaalde levenservaring had, je hebt teleurstellingen gehad, weet ik veel, verkering die uitging, pijn. En dat je dan zeg, dat ding kon plaatsen. Want die andere meiden waren gewoon
16. Ja. En ik kon al bij wijze van spreken huilend op mijn bed liggen, omdat die droomjob niet doorging. Maar laat staan voor die meiden.
Ja.
En voor mij was dat een groot voordeel. Dat ik inderdaad, ik had al gestudeerd en ik kon schrijven. Dus ik dacht wel van, zo raar wat ik allemaal meemaak. Laat ik daar wel wat dingen van gaan bijhouden. Dus dat ben ik toen gaan doen. Niet wetende wat ik daar later mee zou gaan doen. Ja. Maar ik kon dus wel op een andere manier mijn emoties en gevoelens uiten en ordenen dan iemand die 16 of 17 is.
Ja. Hoe heeft jouw modellencarrière eruit gezien? Ik bedoel, ik zit niet in die wereld. Jij bent het enige model dat ik ken. En voor mij is het altijd zo, veel toch wel glitter en glamour. Ook de donkere kant natuurlijk met het maar heen en weer lopen. Maar dat je de hele wereld overgesleept wordt. Niet eten. Inderdaad een product zijn. Heb jij het ook zo meegemaakt? Of zeg je van, ik heb het echt fantastisch gehad?
Het is eigenlijk wel wat jij omschrijft. Dus het is bitter en glamour eigenlijk. Dus het heeft met alles, met het zoet komt het zuur, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het heeft natuurlijk mijn wereld geopend in de zin van, niemand neemt me meer af wat ik allemaal heb kunnen zien en reizen. En je kan me in Japan neerzetten en ik red me.
Ja.
Dus dat vind ik geweldig. Maar ik vind wel het vele alleen zijn en wat het doet. Ik zie ook nu oudere modellen, wat het toch heeft gedaan met je zelfvertrouwen en met wie je bent. Ja, dat is ook wel pittig.
Ik heb ook het idee dat als je stopt met modellen bent, dat je een soort wereldvreemd bent. Omdat aan de ene kant toch altijd wel veel voor je gedaan is. En zeker als je een beetje in de bovengemiddeld was, dan was je ook soms wel een prinses. En dan de realiteit van elke dag, die was niet van jou van toepassing. Want je stapte in een dure auto, je ging met rijke mensen om. Ik wil maar een linkje leggen met voetbalvrouwen, maar die kansen waren groter dat jij. En dan kom je, dan stopt het. En dan is de wereld opeens heel anders.
Ja, en dan moet je wel even hergroeperen. Ja, en heeft me eigenlijk, om eerlijk te zijn, wel heel goed gedaan.
Oké, voordat je dat over vertelt, ik wil twee hoogtepunten uit de modellencarrière van Tanja. Ik gewoon even voor mij, ik hou van die verhalen.
Ik denk dat het. Ik was in het buitenland en op een gegeven moment werd ik gevraagd voor de quote 500. Om daar op de voorkant als covermodel. En bijna op iedere pagina naast alle oude rijke mannen te staan. Maar dan als een soort van James Bond-achtig in bikini figuurtje. Maar ik wist helemaal niet dat dat zo'n ding was. Maar de quote 500 ligt natuurlijk het hele jaar bij de tandarts, overal bij de kapper zie je hem liggen. En het pakte alle billboards. Dus dat was ontzettend leuk om te doen. En iets waarvan ik eigenlijk niet had verwacht dat dat een dingetje zou zijn. Maar toentertijd was dat heel leuk. En ik denk toch, mijn hoogtepunt zijn wel alle reisjes voor catalogus, zou ik maar zeggen. Dus gewoon voor mooie merken. En het leuke is, ieder model wil natuurlijk wel graag die mooie reisjes maken. Maar ik heb daar wel in één ding uit ontdekt. En dat is eigenlijk dat je persoonlijkheid dus heel belangrijk ook is voor je succes. Want mensen willen op reis met iemand die ook wel gezellig is. Ja. Dus ik werd steeds vaker voor dezelfde klanten geboekt om met hun naar Ibiza of noem maar op, ergens naartoe te gaan. En dan zeiden ze, we hebben liever jou en het is gezellig dan dat je een chagrijnig wijf hebt. Dus zo kwam ik erachter van, je hebt dan een soort kleine familie voor een week. Maar als die je steeds vaker gaan boeken, dan zit daar dus meer bij. Omdat ze het ook leuk vinden met je te werken.
Ik ontdek steeds meer, want ik weet dus nog zoveel niet over jou, dat je dat op 24-jarige leeftijd bent gaan doen met al iets, met wat bagage, dat het gewoon supergoed is geweest.
Ja,
dat soort dingen
wel
dan gaat zien.
Ja,
dat vind ik super interessant. Maar dan, en dat is ook een beetje waarom ik je gevraagd heb. Op een gegeven moment is zo'n carrière die rolt en die rolt en die rolt. En die gaat langzamer rollen. En op een gegeven moment ga je merken van daar zit een houdbaarheidsdatum aan. Dat klinkt heel verkeerd, maar je snapt wat ik bedoel. Van het is niet meer 10 keer per jaar. Het wordt nu 8. En er zijn andere meiden die. Heb jij dat moment bewust gehad?
Nou, er gebeurde dus een soort van klein mini-dramaatje. Ik werd op een job op Mallorca, werd ik 's ochtends voor zonsondergang, moet je al klaarstaan. En ik werd opgemaakt door een visagist en die had een vieze make-up koffer. En normaal gesproken zei ik daar altijd iets van. Hè? Dan stonden 10 meiden op een rij voor een modeshow en dan gingen ze met één lippenstift bij iedereen langs. Ze zei nee, ik wil niet, want ik was bang voor een koortslip. Ja. Maar die ochtend dacht ik, niet zeuren, doorgaan. Maar ik zag dat die koffer vies was en dat er een borstel met haar en een open potje, noem maar op, in zat. En zij ging mij opmaken. En 's middags kreeg ik al pijn in mijn oog. En 's avonds vloog ik naar huis en mijn hele oog begon op te zwellen. En de volgende ochtend ging ik naar de dokter. En ik had echt gewoon een hele, hele heftige oogontsteking. En daarna ben ik in 2,5 jaar tijd 4 keer mijn oog geopereerd.
Na de break hoor je hoe deze blessure Tanja dwong om haar carrière onder de loep te nemen.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your edge met de Motorola Edge 30.
Door gewoon één keer opgemaakt te zijn met vies make-up. Maar mijn gezicht was natuurlijk alles. Mijn gezicht, daar verdiende ik mijn geld mee. En dat gaf me natuurlijk wel een inzicht. Dat ik dacht, als er dus iets met mij is, dan verdien ik geen geld.
Nee.
En dan is het wel fijn dat ik weer verder bouw met andere dingen. En
ja.
Ik was toen al aan het schrijven. En toen ben ik dat verder, denk dan altijd wel, uit elke negatieve ervaring kan je weer wat positiefs halen. Want ik ben dus heel erg naar binnen gegaan. En toen ben ik dus mijn schrijven verder gaan ontwikkelen. Ja. En alle andere dingen, lijntjes buiten mezelf uit gaan rollen. Ja. En uiteindelijk is dat gelukkig helemaal goed gekomen. Maar dat was wel een momentje dat ik dacht, misschien moet ik wel dingen erbij gaan doen.
Oké, maar dan en weer zeg ik het weer. En weer denk ik dat jouw leeftijd, jouw ervaring daarbij een rol speelt dat je die beslissing kan nemen. Ik denk iemand die dus 10 jaar jonger is of 8 jaar jonger is, waarschijnlijk zitten die van dit is hoe ik oud ga worden en dit is wat het is. En die zijn verslaafd ook misschien een beetje aan de aandacht en dergelijke.
Ik was ook bang dat ik jaar 40, 45 zou zijn, dat ik dan weet je wel steeds minder klussen zou hebben en met een koffer het land door zou gaan en dat het een beetje sneu en zielig zou worden.
Ja.
En dat wil ik ten alle tijden voorkomen.
Ja.
En nu eigenlijk wat ik nu zeg, in deze tijd is het onzin, want ja, we zien nu steeds oudere modellen. Dus ik zou eigenlijk gewoon kunnen blijven werken. Maar ik wilde op een gegeven moment gewoon mezelf meer voeden dan alleen het product zijn en dingen daarbuiten doen.
Ik heb nu een iets in mijn hoofd en misschien knip ik het wel uit dat erin zit. Toen ik jong was, had je geen internet. Had je 2-3 zenders op televisie. Was de catalogus van de Otto, was waar je als jonge jongen voor het eerst vrouwen zag. En ik zie nou jouw carrière een beetje als van, je gaat bladeren. Eerst heb je dus de kinderkleding en dan zie je dus die jonge meisjes allemaal in van die hele rare, dat kun je niet meer voorstellen, in van die rare gestreepte ondergoed. En dan komen de echte modellen, schitterende vrouwen en dan kom je in de vrouwen met bloemetjesjurk aan en dan kom je bij de vrouwen die dat hele rare ondergoed ondersteunen. Ondergoed. Is dat wel een beetje de, als je te lang dit blijft zitten, dat je carrière is.
Nou ja, dat maakt hem heel beeldend. Alleen aan de andere kant zou ik ook willen zeggen dat dus nu niet meer hoeft te zijn. Want nee, het mooie is dus wel dat we kijk maar nu juist naar campagnes. We zien juist mensen met grijs haar. We zien gelukkig rimpels. We zien andere lichaamsbeelden dan 5-10 jaar geleden.
Ik ga er wel op iets zeggen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel goed.
Ja.
Maar ik heb bij een aantal publicaties heb ik het niet het gevoel dat het komt uit iets wat zij willen, maar dat het is wat de markt vraagt.
Klopt.
En als je naar we zijn al bij creatief. Ik ben als ik naar televisiereclames kijk, kijk niet als ieder ander mens. Ik kijk van hoe hebben ze het gedaan.
Ja.
En dan zie ik van hier is zo krampachtig geprobeerd. Elke etniciteit, homo, lesbo, mensen met één been. Dit is niet goed.
Nee,
dit is
maar dat voel je. Het ligt er te dik bovenop.
Ja.
En dat is dus, we willen een afspiegeling van de samenleving zien.
Nee, dat is het niet.
Maar dat is het niet, want het is te veel.
Ja.
En ik zie nu de meisjes met rood haar en flaporen en sproeten werken heel goed. Ja. En inderdaad, heel veel kleur werkt goed.
Ja.
En ik denk niet meer dat ik met mijn blond haar en groene ogen nu had kunnen werken zoals vroeger.
Nee, want vroeger was jij, zeg maar, was je perfect. Je was,
we wisten dat dit beeld het meeste verkocht. Dus als je een modetijdschrift hebt en je hebt daar op een zwart model of een blond model. Het heel lullig, maar waar. Er was een groot verschil.
Het is een goed canvas.
Ja.
Waar de kleding op past. Hey, op een gegeven moment dan heb je dat besef van, ik moet wel wat andere lijntjes uit gaan gooien. Het schrijven, alleen dat was zeg maar nog de uiting. Maar op een gegeven moment, er moet toch geld op die rekening komen. Heb jij ook actief gedacht van, als ik geen model meer ben, wat ga ik doen? En hoe ben je daar gekomen?
Ja, ik heb toen gedacht van, ik moet stoppen, dacht ik. Ik moet echt wel, en dan wil ik ook wel rigoureus zijn van, ik stop nu helemaal. En toen ben ik, zoals ik al eerder zei, ik werkte toen voor het Jeugdjournaal. En ik vond het altijd ontzettend leuk om voor tv te werken, omdat ik verhalen wil maken, verhalen wil vertellen. En toen ben ik daar gestart. En echt gewoon weer onderaf, redactie, gewoon iedere stap weer doen. Maar het was natuurlijk best wel gek om na 10 jaar lang naar kantoor te gaan, collega's te hebben. Dat deed ook wel wat met me. Ik moest in- en uitchecken op kantoor. Dat was ik ook allemaal niet meer gewend.
Nee.
En het benauwde me in het begin ook dat ik dat had. Maar ik merkte heel snel dat het me heel goed deed om een vaste club collega's te hebben. En een structuur eindelijk in mijn leven. Veel thuis te kunnen zijn. Gewoon weer mijn vrienden en mijn familie te zien. Dus toch aan een nieuw leven te bouwen. Maar het maakte ook heel onzeker. Want ik had natuurlijk dat gat van 10 jaar waarin ik niks van een kantoorleven had gehad en niet wist hoe dat werkte. Dus dat heeft wel veel met me gedaan. En ja. Ik had een doel. Ik wilde heel graag voor Hart van Nederland werken. En dat was op dezelfde vloer. En inmiddels werk ik daar ook voor en doe ik daarvoor verslag. En interview ik dus heel veel mensen, maak echt mooie verhalen. En ja, daar word ik wel heel gelukkig van.
Oké, ik ga nu eens tegen je zeggen, dat ben ik niet dat zeg, maar dat is de gemiddelde Nederlander. Die zegt, ah, is een modelletje, ziet er goed uit, heeft natuurlijk veel vriendjes en kennisjes.
Nee.
En die komt even lekker bij de televisie, want het plaatje werkt ook goed.
Het is een zegen en een vloek. En dat klinkt misschien voor mensen van, ja, tuurlijk, wat heb jij nou te zeuren? Maar het heeft me ook heel veel tegengezeten. Want ik, nou ja, zoals ik al zei, ik wilde graag dan voor nieuwsredactie werken. Maar ja, mensen denken modelletje, 10 jaar lang gat op mijn cv. En ik hoor regelmatig, denk wel 3 keer per week, goh, je bent wel slimmer dan je eruit ziet.
Ja.
En dat is dus iets waar ik toch altijd tegen moet vechten, ook... Ja, ook in vriendschappen, ook met relaties. Ja, mensen schatten me toch wat anders in.
En... Nou, maar luister, ik ben heel eerlijk en open in jou. Ik ook. Want heel eerlijk, we hebben een hele kleine geschiedenis. We hebben samengewerkt ooit op een grote klus. En daarna ging je een boek schrijven. En toen moest ik ook wel heel... Van, waar komt dat boek nou weer vandaan, jong? Ja. Weet je, en nu vertel je me dingen waar ik denk van, ja, maar oké, nu snap ik het, waar dat vandaan komt. Je was er heel lang mee bezig, maar zo zitten mensen dus in elkaar. En ik dacht ook van, nou ja, dat, volgens mij is het makkelijker als je model bent geweest.
Ja, er gaan deuren open.
Er gaan deuren open, dat bedoel ik eigenlijk.
Dat is ook zo. En er gaan deuren open. En ik weet dat ik kansen heb gekregen die een ander misschien dan niet snel krijgt. Ja. Maar ik heb ook wel, dat ik toch... altijd het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen. En
maar je zegt nu net tegen mij van ja, maar het is helemaal niet een voordeel geweest. Het heeft eerder tegen me gewerkt.
Nou, in sommige dingen wel, omdat gewoon mensen je inderdaad in een bepaald hokje hebben gestopt. En als je wel iets serieuzers wil doen, dan is er aan de ene kant dat beeld van Tanja die in haar bikini staat en dat. Ja. En aan de andere kant heb ik gestudeerd, heb ik een brein en heb ik inderdaad zelf een boek geschreven. Maar moet ik me daar wel verder in bewijzen, voelt het soms.
Nou, maar dat is helemaal niet erg dat je moet bewijzen. Het is alleen jammer dat, en nogmaals, ik maak me daar dus ook ten dele schuldig aan. Ik had jou ook gewoon kunnen bellen en zeggen, hoe zit het nou? Maar dat je dus wel daardoor een soort plakkaatje opgekregen hebt, een stickertje, wat je er eerst zelf af moet halen. Om anderen eens te laten zien van ja, wacht even. Ik heb meer in mijn mars dan alleen leuk lachen op de foto. En wat ook niet waar is, want modellenwerk is gewoon, dat kan niet iedereen.
Nou, het vooroordeel is natuurlijk nog altijd, hè, model is dom. Dus dat is een ouderwets, dat werd altijd gedacht. Terwijl eigenlijk ben je... ondernemer, je bent met je boek met foto's onder je arm, ga jij langs alle klanten in wereldsteden. Dus je moet echt wel wat ballen in je broekzak stoppen om dat allemaal te durven en te doen. En jij had het net over de catalogus, maar toen ik begon was social media ook nog niet eens wat het nu is. En uiteindelijk moet je ook als model werken aan je persoonlijkheid en je zichtbaarheid online en wie ben je dan. En het hele storytelling verhaal, dat is er allemaal bijgekomen nu. Ja. Dus,
nou ja, ik denk zeker dat een verhaal nu nog veel meer helpt. Omdat je met social media zit, mensen gaan je volgen. Dat was vroeger niet. Dan was je een foto die je
tegenkwam. Echt een blank canvas en een klant dacht, ik kan dit of dat met jou doen. En dat was het.
Ja, maar nu is het ook interessant voor de klant om iemand te hebben met een backstory. Omdat je die eigenlijk in je narratief, zo'n klote woord, kan gebruiken van je campagne. Dat is... ja, dat is super interessant. Maar goed, je hebt dus die stap gemaakt. Je bent daar dus binnengekomen en jij maakt nu de stapjes. En ik denk ook gewoon door het feit dat je moet bewijzen, waardoor je je tanden ergens in kan zetten, want zo ben jij wel. Wat wil je nou?
Ja, ik wil gewoon... Ik doe nu verslag. Ik doe ook live verslag op locatie. En ik wil richting presentatie. En ik wil mooie verhalen vertellen. Daar word ik eigenlijk uiteindelijk het gelukkigst van.
Ja, en is dan de hoek waar je nu zit... Is dat een eindpunt? Of zeg je van nou...
Nou, ik ben hier wel heel gelukkig. Ja. En ik vind wel elke dag dat ik dankbaar ben... voor het werk wat ik doe en de mooie, ja, de mooie de collega's die ik heb. En
ja, maar wat maakt je dan precies gelukkig?
Wat me gelukkig om een meaning te hebben, een doel.
Ja.
En dat wel meer is dan dat je ook iets goeds voor een ander misschien kan doen. Het zijn de echte verhalen die ik wil vertellen. Ja. En wij kennen elkaar ook een beetje van een project wat we dus hebben gedaan, wat ook in New York zich heeft afgespeeld. En ik heb daar een serie kunnen maken. Hoe kan je nou voet aan de grond krijgen in die stad? En wat is daar, wat heb je daarvoor nodig? En ik heb daar allerlei mensen over mogen interviewen. En daarom zeg ik dat ik dat verhalen vertellen en dat soort dingen zo mooi vind. En al die mensen heb ik gevraagd, hoe lukt dat nou? Hoe krijg je nou voet aan de grond? En in Amerika zei iedereen hetzelfde tegen mij. We zoeken iemand die echt is, iemand die zichzelf is, iemand die authentiek is. Maar uiteindelijk in zo'n modewereld moest je de hele tijd een ander zijn. Dus hoe doe je dat nou uiteindelijk? Ja. En hè, ieder merk wil dat, iedereen is daarnaar op zoek.
Ja.
En daar ben ik wel echt achter gekomen dat uiteindelijk als je toch... Alle clichés zijn een beetje waar. Als je dicht bij jezelf blijft, dan stroomt het wel.
Ja, daar word ik 10 jaar ouder van als ik zulke dingen hoor. Dicht bij jezelf blijven.
Ja, want dat is een modewoord. En authentiek is een modewoord. En het klopt.
Ja.
Dus dat is wel lastig. Ja. Maar ik denk wel dat je voelt of je op een goed spoor zit, nee.
Ja, het is waar dat je jezelf moet blijven. Want een ander zijn, dat kun je niet volhouden. Behalve als je in goede tijden en slechte tijden speelt.
Ja.
Want, goed. Dus dat is waar. Maar dat moet niet aangewend worden als...
Dat moet je zijn.
Dat moet je zijn, weet je.
Ja, moet van binnen uit.
Ja, en het is hetzelfde waar ik me dan aan irriteer. Dat is totaal niet past in dit gesprek aan al die jonge meisjes die quotes van Mohammed Gandhi en zo onder een modellenfotootje plakken. Dan denk ik bij mezelf, als ik jou tegenkom, dan ga ik je even in de hoek zetten en zeggen van zo werkt het leven niet. Dit moet je niet doen. Je maakt jezelf zo ongeloofwaardig door dit soort dingen te doen. Wek, heb jou iets gevraagd voor deze podcast. Dus de enige vraag die je moest voorbereiden is, deze podcast wordt gesponsord door Motorola. En ik mag van Motorola, elke gast een smartphone laten weggeven aan iemand die veel voor hem of haar heeft betekend in haar leven of in de stap die ze gezet heeft. Hè, of whatever. En,
of iemand die het echt kan gebruiken.
Natuurlijk. Maar goed, dat is ook het gevoel waar ik naar op zoek ben. Dus ik ben benieuwd. Heb je iemand kunnen vinden?
Ja, want ik moest daar wel over nadenken. En ik denk, er zijn heel veel mensen die me geïnspireerd en geholpen hebben. En waaronder natuurlijk... cliché, maar wel heel erg mijn ouders, gelukkig.
Ja, ja.
Maar ik heb wel een idee. En dat komt dan weer een beetje terug ook in mijn werk van nu. Een vrouw, haar naam is Emily Waarts. En zij is slachtoffer geweest van de toeslagenaffaire.
Okay.
En zij heeft van iets onterecht €47.000 in de schuld gegaan. Moest van €20 per maand leven. Toen ze het mij vertelde, dacht ik, je bedoelt per week, maar per maand. En hoe moet dat? Met 2 kinderen, huwelijkstuk, alles. En uiteindelijk is zij nu uit die schuld. En toevallig heb ik haar gisteren gezien op de budgetkermis in Tilburg. En dat is dus een kermis waar iedereen dan naartoe kan, die een stuk goedkoper is, waar 500 gezinnen die dus in dit soort situaties hebben gezeten, bonnen krijgen om eindelijk een keer naar de kermis te gaan.
Ja.
En zij selecteert die 500 gezinnen en geeft die mensen bonnenboekjes om dus zo'n dag te hebben. En ik vond dat zo bijzonder dat je dat doet. Omdat uiteindelijk is zij zelf nu uit die grote schuld. Maar wil ze andere mensen die nog in die situatie zitten helpen. En toen dacht ik, jij verdient zo'n telefoon.
Ik vind het heel mooi van jou. Dankjewel voor je gesprek.
Graag gedaan.